onze hulp en onze verwachting sta in de naam des Heren, die den hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader die zondaren zaligt, van God de Zoon die het verlorene zoekt, van God de Heilige Geest die het verdorvene vernieuwt. Amen. Wij zingen van Psalm 135, daarvan het derde vers. Psalm 135, het derde vers. God is groot. Ik weet dat Hij hoger is dan alle goden. Onze God voert heerschappij. Psalm 135, vers 3. Onder de tucht van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelf. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. De schriftlezing voor vanmorgen vindt u in het Oude Testament, het eerste boek van Mozes, genaamd Genesis. Daarvan hoofdstuk 11. Genesis 11. Waar wij Gods heilig en onfeilbaar woord in Genesis 11, te beginnen bij het eerste vers, als volgt lezen. En de ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden. Maar het geschiedde als zij tegen het oosten togen, dat zij een laagte vonden in het land Siniar, en zij woonden al daar. En zij zeiden en ieder tot zijn naaste, kom aan, laat ons tichelen strijken en wel doorbranden. En de tichel was hun voor steen en het lijm was hun voor leem. En zij zeiden, kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen en een toren wiens opperste in de hemel zij. En laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden. Toen kwam de Heere neder om te bezien de stad en de toren die de kinderen der mensen bouwden. En de Heere zeide, zie, zij zijn enerlei volk en hebben allen enerlei spraak. En dit is het dat zij beginnen te maken. Maar nu zou hun niet afgesneden worden al wat zij bedacht hebben te maken. Kom aan, laat ons nedervaren. En laat ons hun spraak al daar verwarren, opdat de niet de spraak zijns naasten niet horen. Alzo verstrooide de Heere hen vandaar over de ganse aarde, en ze hielden op de stad te bouwen. Daarom noemde men de naam, haar naam, Babel, want aldaar verwarde de Heere de spraak der ganse aarde, en vandaar verstrooide de Heere hen over de ganse aarde. Deze zijn de geboorten van Sem. Sem was 100 jaren oud en gewoon Arfaxad 2 jaren na de vloed. En Sem leefde nadat hij Arfaxad gewonnen had 500 jaren en hij gewon zonen en dochters. En Arfaxad leefde 35 jaar en hij gewon Sela. En Arfaxad leefde nadat hij Sela gewonnen had 403 jaren en hij gewon zonen en dochters. En Sela leefde 30 jaren en hij gewon Heber. En Sela leefde nadat hij Heber gewonnen had 403 jaren en gewon zonen en dochters. En Heber leefde 34 jaren en gewon Peleg. En Heber leefde nadat hij Peleg gewonnen had 430 jaren en hij gewon zonen en dochters. En Peleg leefde 30 jaren en hij gewon Rehu. En Peleg leefde nadat hij Rehu gewonnen had 209 jaren en hij gewon zonen en dochters. En Rehu leefde 32 jaren en hij gewon Serug. En Rehu leefde nadat hij Serug gewonnen had 207 jaren en hij gewon zonen en dochters. En Serug leefde 30 jaren en hij gewon Nahor. En Serug leefde nadat hij Nahor gewonnen had 200 jaren en hij gewon zonen en dochters. En Nahor leefde 29 jaren en gewon Tera. En Nahor leefde nadat hij Tera gewonnen had 119 jaren en hij gewon zonen en dochters. En Tera leefde 70 jaren en gewon Abram, Nahor en Haran. En deze zijn de geboorten van Tera. Tera gewon Abram, Nahor en Haran. En Haran gewon Lot. En Haran stierf voor het aangezicht zijns vaders Tera in het land zijner geboorte in Ur der Galdeën. En Abram en Nahor namen zich vrouwen. De naam van Abrams huisvrouw was Sarai en de naam van Nahors huisvrouw was Milka, een dochter van Haran, vader van Milka en vader van Jiska. En Sarai was onvruchtbaar, zij had geen kind. En Tera nam Abram zijn zoon en Lot Harans zoon, zijn zoons zoon. En Sarai zijn schoondochter, de huisvrouw van zijn zoon Abraham. En zij togen met hen lieden uit Ur der Galdeën om te gaan naar het land Kanaan. En zij kwamen tot Haran en woonden al daar. En de dagen van Tera waren 205 jaren en Tera stierf te Haran. Tot zover. Laat ons samen bidden. O Heere in den hemel, aan u hebben wij het eerlijk te belijden dat wij geesteloze mensen zijn. Vanuit onszelf over geestelijke dingen niet nadenken, van geestelijke zaken geen verstand hebben en ook geen interesse of belangstelling ervoor hebben. Wij moeten ertoe belijden dat wij daar niet van verbeteren wanneer wij kerkelijk geworden zijn, wanneer wij ambtsdrager zijn, predikant zijn. Al die dingen veranderen, verbeteren ons niet. Wij hebben nodig dat gij ons wederbaart, dat gij ons nieuw maakt door uw geest. Willen wij ooit geestelijk worden? O Heer, welk een voorrecht als dat mag geschieden. Bij de inleving van onze vleeselijkheid een betrekking te krijgen op u die een geest zijt en door uw heilige geest geleid te worden tot de geestelijke dingen en die ook te beminnen en te zoeken, te overleggen, te overdenken en met geheel ons hart daarvan vervuld te zijn. Vergeef ons allen onze geesteloosheid en aardsgezindheid, dat wij vleeselijke, zelfzuchtige mensen zijn die alleen maar bezig zijn voor onszelf en niet voor u. En verleen ons uit genade dat wij met heel ons bestaan mogen terechtkomen aan uw voeten. Niet als geestelijke, vriendelijke, ernstige kerkmensen, maar als goddelozen die allen tezamen, van welke hoedanigheid of welke kwaliteit wij ook zijn, aan uw voeten mogen belijden: er is in mij geen goed. Opdat wij ook daar zouden leren dat er in u geen kwaad is, maar enkel goed, zoals er bij ons enkel kwaad is. Welk een ontzettend grote tegenstelling, onoverbrugbaar, onverzoenbaar, onverenigbaar en nochtans in de middelaar verenigd, verzoend, overbrugd. Onbegrijpelijk goddelijk wonder van uw macht, van uw wijsheid en het meest wel van uw genade. Want wat heeft u kunnen bewegen? In ons immers was er niets dat u aanzette om ons in ontferming te gedenken. Alleen maar was er in ons wat u aanzette om ons in toren te verdelgen. En Heere, wat heeft u dan bewogen dan alleen wat in uzelf is, in uzelf bewogen? Met ons, hoe is het mogelijk? Dat moet ons wel tot verwondering stemmen en verheuging en verootmoediging. Dat we ons verheugen zelfs als wij nog moeten belijden: het is donker in mijn ziel. Ik ken Christus niet als mijn eigen persoonlijke borg en middelaar. Ik weet niet hoe ik geloven moet. Ik weet niet hoe ik zalig worden moet. En Heer, op dat plaatsje waar wij dat mogen gaan inleven, dat er bij ons geen kracht en wetenschap is, wilt gij toch zelfs de vreugde van uw woord doen schitteren, opdat zielen zouden worden bemoedigd om vol te houden in het vragen, in het u aanroepen, in het voor u buigen, in het bij u schuilen. Want bij u is uitkomst. En gij hebt nog nooit in al die achterliggende eeuwen uw volk op een andere wijze bekeerd dan op deze ene manier, dat uw naam groot gemaakt werd en zo de ziel zalig gemaakt werd. Heere, doe het ook in deze dagen. Doe het bij de jongens en de meisjes. Doe het bij de mannen en de vrouwen. Doe het bij harde, vijandige, schijngelovige zondaren, wereldgezind, aardsgezind. Doe het ook bij die zich opwerken naar u toe en bezig zijn om een toren te bouwen naar de hemel, opdat die toren zou worden afgebroken en vrije genade alleen de ere ontvangen zou. Heer, daar is in ons niets dat u kan tegenhouden. Net zo min als dat er iets was wat u kan uitnodigen. Maar gij zijt soeverein, koning der koningen en gebieder van alle mensen, heerser ook over ons hart. Gij volvoert uw plannen. Wat gij besloten hebt, doet gij. Wel nu, doe het ook in deze dagen. Doe het ook in deze landen. Doe het ook in deze gemeente. Ja, Heer, doe het in onze harten. Onderwijs ons door uw geest en woord aangaande die geheel enige persoon die de enige brug is tussen u en ons, die de muur heeft verbroken en de kloof heeft gedempt, de Heer Jezus Christus. En laat jong en oud hem mogen nodig krijgen, hem mogen lief krijgen, hem ook in geloof ontvangen mogen. Heer, gij zijt machtig dat te werken. Aan uw gewilligheid mankeert niets. Daar is enkel onze schuld wat ons tegenhoudt, omdat wij onszelf van u afzonderen, bij u weglopen, ons tegen u verzetten. Daarom zal de zaligheid uw werk en uw ere zijn, en de rampzaligheid ons werk en onze schuld zijn. We komen voor uw heilige aangezicht biddende voor de gehele gemeente, zovelen in moeite, in zorgen, u wel bekend, in stilte geleden, onuitgesproken verdriet, alweer enige maanden, jaren geleden, grote smart, groot verlies, diepe rouw en zulke ernstige eenzaamheid. Maar gij alleen zijt machtig dat op te lossen. En gij zijt ook machtig dat op te lossen. We komen tot u voor hen vragen of gij ze genadig wilt zijn. Ook die korte tijd geleden aan de groeven der vertering stonden. Heer, ontferm u over de familie van de Vecht, waar een moeder en schoonmoeder uit hun kring werd weggenomen. Wees u ze genadig, waar zij toch van de week in IJsselmuiden op de begraafplaats moesten staan. Heere, gedenk ze, allen die daar rouwen in die familiekring, en wees ze genadig nabij. En wil ons allen in uw handen nemen, ook de zieken die thuis, misschien wel meeluisterend door de kerktelefoon of later het horend op de band, zo in moeite zijn of in zorg, en de dood zien naderen. Heere, wij zijn allen stervende en we bedenken het zo weinig. We zijn zo druk met de dingen van deze aarde. We worden zo in beslag genomen door ons werk of onze hobby of ons studeren en vele andere verplichtingen en mooie dingen en goede dingen. En we vergeten dat we een ziel hebben. En we vergeten dat er een God is. En we vergeten dat we voor u moeten verschijnen. En Heere, nou komen wij eerbiedig u vragen. Geef dan toch onze jonge mensen in de kracht van hun leven, in de bloei, in de lentetijd, u zullen te voet vallen. Al kunnen ze zichzelf dan niet een ander hart geven. Al kunnen ze dan niet zichzelf tot uw kind maken. Al kunnen ze hun schuld dan niet zelf zich vergeven. Heere, dat vraagt u niet van ons. Gij vraagt van ons dat we op uw waarheid letten, op uw woord, dat wij u zoeken. U vraagt ons dat wij roepen, dat wij zoeken, dat wij kloppen. En als we dat dan niet doen, omdat wij menen, een mens kan het niet. En we proberen het niet en we begeren het niet. En er is geen begeerte om te roepen en geen begeerte dat u zou leren aan ons dat roepen. Dan is het toch onze eigen schuld als wij in onverschilligheid en hardheid en ondergaan. Heere, grijp dan onze jonge mensen, de kinderen in de gezinnen, de kleinkinderen. Laat dat toch een biddende gemeente zijn, biddende ouders, smekende grootouders die geweld doen op het koninkrijk der hemelen. Of gij in uw vrije welbehagen geen muiden wilt bekeren tot een godzalige stad, een woonplaats waar jong en oud u vreest, waar de kinderen op de school lust hebben u te gehoorzamen en waar onze jonge mensen in hun beroep
of op de voortgezette opleidingen, of in de universiteiten, of in dienst, of waar ze ook maar zijn, u den Heer mogen liefhebben en de wereld mogen haten. Heere, geef ons een hart dat dat alles begeert. En zegen ons in deze dienst van morgen uitgenaad. Amen.
Tekst voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. Daarvan vers 4 en vers 30. Genesis 11, vers 4. De eerste gedeelte. En zij zeiden: komt aan, laat ons voor ons een stad bouwen en een toren, wiens opperste in den hemel zij, en laat ons een naam voor ons maken. En vers 30. En Sarai was onvruchtbaar, zij had geen kind. We gaan samen zingen van Psalm 49, de versen 2, 4 en 6. Psalm 49, vers 2. Wat zou mij toch doen vrezen in een tijd waarin het kwaad het onrecht mij bestrijdt? En vers 4. Al zegt zijn hart, mijn huis zal eeuwig staan, van kind tot kind gedurig overgaan. En vers 6. Men denkt niet meer aan hun verleden staat, wijl al hun glans met hen in het graf vergaat. Psalm 49, versen 2, 4 en 6. Terwijl u gelegenheid krijgt uw gaven te geven, in twee collecten bestemd voor diaconie en kerkvoogdij, en bij de uitgang voor de predikantsplaatsen. De collecte voor Ethiopië heeft 18.850 gulden opgebracht. De collecte voor Roemenië 14.887 gulden, waarbij ook een extra gift nog te vermelden valt van 10.000 gulden. Deze collecten zijn geen prestatie, maar gratie. Ik heb gisteren op de catechisatie, in verband met het achtste gebod, gaat over het stelen als je niet genoeg geeft. En toen hebben we gelezen uit 1 Kronieken 29. En daar staat zo dat David zegt, want wij geven het u uit uw hand. Dus het is niet uit onze portemonnee gekomen, maar uit Gods hand. Er valt ook niets te roemen. We mogen dankbaar zijn dat we mogen geven. Wij zingen nu Psalm 49, de versen 2, 4 en 6.
Op een heel wonderlijke plaats staat de geschiedenis van de torenbouw van Babel gemeente. Ze staat namelijk in, tussen, middenin het geslachtsregister van Sem. En daarmee predikt ons de schrift twee dingen. In de eerste plaats de naam des mensen en in de tweede plaats de naam Gods. Daarover gaat het ook in vers 4 en in vers 30, de naam des mensen en de naam Gods. Want Noach noemde zijn zoon Sem met een heel wonderlijke naam, want Sem betekent naam. Naam. Zo heet die jongen. Naam. Ook een vreemde verwoording. Vreemd woord om dat in de burgerlijke stand te laten opnemen. Om zo je zoon te noemen. Naam. Waarom noemt Noach zijn zoon naam? Sem. Wel, niet omdat Noach een naam wilde hebben, zoals vers 4 van hoofdstuk 11 vermeldt, van de inwoners van het land Sinjar of Mesopotamië, het tegenwoordige Iran en Irak. Niet omdat Noach zichzelf een naam wilde bouwen of stichten of maken. Want dat is wat Gods volk door genade mag afleren. Ik zeg niet dat het er niet in hun hart leeft, dat ze nooit die begeerte hebben. Maar Noach heeft een andere begeerte door zijn zoon zo te noemen, door zijn zoon naam te noemen. Dat heeft nog een andere begeerte mee dan in hoofdstuk 11 vers 4, de inwoners van Babel. Welke bedoeling had Noach dan? Noach wist het, daar is maar één naam die het waard is genoemd te worden. Die een echte naam is, die werkelijk inhoud heeft, waar kracht van uitgaat. Waar het horen Gods en het verhoren Gods in doorklinkt. De naam Sem is dus een prediking dat er een naam zal komen, waarvan later op maar heel kort samen te vatten in Handelingen 4 de apostel Petrus en Johannes zullen zeggen, want er is maar één naam aan de mensenkinderen onder de hemel gegeven, waardoor wij moeten zalig worden. Er is maar één naam op deze aarde, die het waard is genaamd te worden. Dat is pas een echte naam. Alle andere namen zijn waardeloos. Tenminste, voor zover die namen van ons niet zijn opgenomen in en verbonden aan die ene naam. En daar heeft Noach van geprofiteerd in het noemen van zijn zoon Sem, naam. In het noemen van zijn zoon met die naam dat hij wees op de naam. Dat hij wees op die enige naam die komen zou. Daar was immers die heugelijke belofte van het zaad der vrouw. Nadat de mens zich verbonden had aan Satan, heeft God vijandschap gegeven, heugelijke tijding, evangelie. Voor een vermoeide ziel die de vriendschap van de duivel moe is geworden. En die de naam van de duivel hoort klinken van dag tot dag in zijn eigen oren en ziel. En nu hoort, daar komt de scheiding. Welk een genade. De God van de scheiding. De God van de verdeeldheid. De God van de verwarring. Want uit de eenheid met die naam die door Noach werd verwacht, namelijk Christus. Eenheid met die naam geeft verwarring met die andere naam. Geeft verdeeldheid met die andere naam. Geeft tegenstand tegen die andere naam. En die andere naam is dan de naam van, dan kun je zeggen de duivel, maar je kunt ook zeggen de mens. Dat is niet een verschil. Dat is uiteindelijk hetzelfde. De naam van de mens. De mensen in Babel wilden ook een naam maken. En we hebben er zo even van gezongen uit Psalm 49. Daar is een grootheidswaanzin waar mensen van denken, mijn naam zal blijven van kind tot kind. Mijn naam zal belangrijk zijn. Nee, dat zegt de mens niet, ik weet het wel. Daarom zongen wij ook, zijn hart zegt, niet zijn mond zegt. Zo degelijk zijn wij wel. Wij lijken wat dat betreft helemaal niet op de mensen in Babel. De mensen in Babel waren veel minder geraffineerd en oneerlijk als wij. Dat is dan ook het pijnlijke uit Psalm 49. Als wij Psalm 49 lezen, zingen, dan hebben wij duidelijk dezelfde situatie voor ogen die ook in Genesis 11 aan de orde is. De torenbouw van Babel en wat daarmee samenhangt. De drijfveer ertoe en de verwarring Gods daarin. Maar het pijnlijke is dat Psalm 49 handelt over verbondskinderen. Over mensen uit Israël. Over mensen uit de heilige linie. Over mensen die het teken des verbonds dragen aan hun lichaam. En die de woorden des verbonds gehoord hebben van jongs af. En die de dienst der ceremoniën van het Oude Testament in de tempel en zo hebben aanschouwd. En die de belofte dragen. En die weet hebben van die ene naam. En die toch net zo verworden en vervallen zijn als de inwoners van het land Sinear of Mesopotamië. Nee, wij moeten niet denken dat grenzen die wij trekken kwalijke invloeden tegenhouden. We moeten niet denken dat bijvoorbeeld de kerkmuur of dat bepaalde vormendienst bepaalde ijver en ernst in de dienst van God ons vrij waren om ook op Babel en de Babyloniërs te gelijken. We moeten ook niet denken dat een christelijke buitenkant, waardoor wij niet zulke woorden spreken als de mensen in Babel, zou betekenen dat wij niet hetzelfde hart hebben. Want wij kunnen wel degelijk toch hetzelfde hart hebben van de mensen in Babel. Ook al hebben wij een andere taal, een andere tong, al hebben wij een christelijke taal, een verhullende taal, waardoor wij alles bedekken en verbergen en waardoor het schijnt dat het met ons nog wel meevalt. Welk een wonder als wij in Genesis 11 een spiegel voorgehouden krijgen waarin wij onze eigen gestalte zien, onze eigen leven, en ons niet meer kunnen verbergen achter, ja, maar dat waren de Babyloniërs. Dat waren mensen die van God vervreemd waren. Laten we ons niet vergissen, gemeente. Ook die mensen hier in Genesis 11 waren nakomelingen van Noach. Daar waren natuurlijk ook wel nakomelingen van Gam bij. Dus in de lijn van Gam. Waar de vloek toch heel nauw mee verbonden was. Maar dat staat niet in hoofdstuk 11. In hoofdstuk 11 gaat het niet in eerste plaats over mensen uit de geslachtslijst van Gam. Nee, eerst was er Jafet in Genesis 10. Dan de geslachtslijst van Gam. En dan komt Sem. En te midden van Sem staat dan de geschiedenis van Babel. Ook uit die lijn van Sem zullen er meegegaan zijn met Nimrod uit het geslacht van Gam. En zo is er een verbroedering ontstaan tussen de kerk en de wereld. Tussen de gezegende, dat is Sem, en de vervloekte, dat is Gam. En die twee probeerden één te zijn. Gam wilde wel met Sem mee en Sem wilde wel met Gam mee. Ach nee, ik zeg niet dat die twee broers zo hebben gedacht. Sem was de gezegende en heeft God gevreesd. En Gam was de vervloekte en heeft God niet gevreesd. Maar zijn nakomelingen, misschien wel een x-honderdtal jaren later pas, zij zijn gaan verbroederen. Altijd dat afgescheiden denken. Altijd dat los van de wereld staan. Dat niet mee kunnen doen. Dat zo apart genoemd worden. Wij willen meedoen. Wij willen erbij horen. En die verleiding is er. Nimrod, hoofdstuk 10 zegt het. Hij hoorde bij Babel. Maar hoofdstuk 11 zegt, de nakomelingen van Sem horen bij Babel. Laat ons niet ons bedriegen met de schijn van godsdienst. Gemeente, de wereld zit wat dieper dan alleen de oppervlakte. En de uitroeiing van de wereldzin moet dan ook dieper dan alleen aan de oppervlakte. Want aan de oppervlakte de wereldzin uitroeien is zo'n kunst nog niet. Dat kan bij wijze van spreken iedereen nog presteren. Dat kunnen wij, om zo te zeggen, zelf nog wel. En we moeten niet zeggen, ja, maar dat is ook van God. Natuurlijk, in zekere zin kunnen we dat zeggen. Wanneer daar in de gemeente dingen gaan veranderen, wanneer in ons leven, in ons gezin dingen gaan verbeteren, dan is dat allemaal een goede gave van de Heer, want die had ons ook los kunnen laten. En dan waren wij in alle goddeloosheid tot en met de vorm toe weggezonken. Zeker waar, laten we dan ook dat erkennen en daarvoor dankbaar zijn. Maar laten we ons niet bedriegen, ook wanneer de vorm er is, kan de duivel daar nog heerlijk koning zijn. En hij kan daar nog opperbest naar zijn zin hebben. Want wanneer gam wat christelijk wordt, om het zo te zeggen, en met Sem samen in Babel een toren wil bouwen, dan moeten we niet denken dat dat meteen zo goddeloos is geweest. Die toren van Babel is een godsdienstige toren geweest. Want ze hebben daarmee een tempel bedoeld te bouwen. Een tempel bovenop die toren. Zo staan er in het land van Mesopotamië in die oude tijd vele tientallen torens. Weliswaar niet zo groot als in Babel, maar ze staan er. Torens van immense afmetingen waar ontzettend veel inspanning enzovoort aan is gespendeerd. En bovenop al die toren steeds weer opnieuw een tempel. En dat was voor God. U moet niet denken dat die mensen daar in Babel zo goddeloos waren met hun daden. Of dat zij het zo goddeloos deden naar buiten toe. Maar ze hebben op de een of andere manier een godsdienst waarbij hun eigen naam overeind blijft. Want dat staat duidelijk in vers 4. Onze eerste gedachte. De naam des mensen. Wat betekent dat? We zullen onze naam maken. Laten we het eenvoudig houden. Dat betekent dat een mens wat wil zijn. Een mens wil ergens in roemen. Ergens wat mee worden. De mens wil ergens op kunnen terugzien. Dat heb ik gedaan. Kijk eens hoe mooi ik dat gedaan heb. Dat ligt in onze aard. Ik denk niet dat het altijd slecht is. Wanneer wij terugzien dat wij altijd slecht doen om te zeggen dat heb ik gedaan. En toch, ten diepste zit daarachter een geest los van God. Want sinds wij in Adam van God zijn afgeweken, gemeente, hebben wij een geest in ons die maar één ding begeert en dat is van onszelf een God maken. Niet altijd uitdrukkelijk, openlijk, duidelijk, maar nochtans wel altijd aanwezig. Want al maken wij dan geen God van ons geld en geen God van ons goed en geen God van noem maar op, dan hebben wij toch van onszelf een God gemaakt. En dat moet er ook aan. Nou, dat was nu de grondzonde, de houding daarachter bij de torenbouw van Babel. Men wilde zichzelf omhoog steken. Men wilde zelf wat zijn. En dat is niet veranderd in al die 6 of 8000 of 4000 jaar. Dat is niet veranderd tot op deze dag. Wij mensen zijn werkelijk nog dezelfde. In Adam hebben wij allemaal dezelfde natuur. Ik zal u eens een paar voorbeelden geven. Hoe de mens bezig is zich een naam te maken in de geschiedenis. Israël. Hoe de mens bezig is zich een naam te maken in de geschiedenis. Israël. Wat zijn ze bezig geweest, de Israëlieten, om zichzelf te verheffen. Om met hun tempeldienst wat te zijn. Bijvoorbeeld in de dagen van Jeremia. Dan zeggen ze, des Heeren tempel, des Heeren tempel, des Heeren tempel zijn deze. Deze gebouwen. Ze zijn toch allemaal de tempel van Jehovah, God. Dan hoef je toch niet bang voor te zijn, Jeremia, dat er wat gebeurt. Dat komt allemaal in orde, man. U voelt het. Zij roemen in God. Klinkt dat niet degelijk? Maar ondertussen waren ze wat. Ze waren een stuk beter dan de heidenen. Om niet alles te noemen, één voorbeeld. Zomaar een hele tijd later. In de dagen van de Heer Jezus, als hij voor het eerst in Nazareth preekt. Dan vinden de mensen in Nazareth dat zij beter zijn dan de anderen. De Heer Jezus heeft wonderen gedaan in Capernaum. Mensen genezen en zo. Wel zeggen ze, dat moet je natuurlijk zeker ook bij ons doen, want wij horen toch bij u. Kijk, ze zeiden niet wij zijn beter dan in Capernaum, maar wij horen bij u. En ze hadden toch weer een streepje voor. En ze waren toch niet op de plaats van de ootmoed. En later vind je precies dezelfde situatie weer terug, wanneer Paulus moet waarschuwen in Romeinen 10, dat de mensen in zijn dagen, de Joden vooral, zich een naam willen vermaken, namelijk zij willen hun eigen gerechtigheid oprichten. Ze willen met werken, presteren, de hemel verdienen. En daarmee hebben zij geprobeerd wat te zijn. En ook het hele heidense denken was daar vol van, om ook daar één voorbeeld van te geven. Wij zien in het heidense denken van Athene een altaar voor de onbekende God. Men heeft die God willen dienen, maar ten diepste zit daarachter zichzelf te dienen. Als we de oude teksten lezen van heidense schrijvers, dan gaat het in al hun godsdienst altijd maar om één ding. Ik dien God opdat God mij zou dienen. Opdat die godheid, opdat die goden samen er voor mij zouden zijn. Het middelpunt van de hele aarde, weet je wat dat is? Dat ben ik. En het middelpunt van de hele hemel, weet je wat dat is? Dat ben ik. En het middelpunt van Gods raad en het middelpunt van Gods daad, dat ben ik. Zo goddeloos was de heiden. En zo goddeloos ben ik. En bent u. En ben jij. Totdat God het verandert. Dan gaat die naam eraan. En wordt naar het woord van Salomo die naam een verrotting. Dan gaat de Heer die naam doorstrepen. Maar zover is niet gauw. Want wij houden wat overeind hoor. De Heer had het ook verboden in de dagen van Babel. Maar ze doen het toch. Ze zeggen kom aan. En ze moedigen elkaar aan. En de ene hand versterkt de andere. Samen durven ze het. En samen proberen ze het. En presteren ze het. En samen lukt het ook tenminste een heel tijdje. God laat het toe. De Heer is zo langmoedig dat hij een poosje dat afziet. Als het ware eens afwacht, wat zou daar gaan gebeuren? De Heer laat ze een poosje voortmodderen, gebeurt ook nu nog. Wij denken wel eens het gaat fout. Heer, u moet eigenlijk al komen als ze bezig zijn met de fundamenten van de toren van Babel. Nee, zegt de Heer, laat ze eerst nog maar eens een paar verdiepingjes op elkaar zetten. Van dat kleine blokken doosje daar in Babel. Zo spot God met de waan van de volken, zegt Psalm 2. En zegt Spreuken 1, God spot met die dwaze, hoogmoedige mens die zegt, kijk eens wat geweldig, wat hebben wij een hoop gemaakt. O ja, zegt de Heer, ik zal eens helemaal naar beneden moeten komen om dat kleine ding te zien. Want het is wel zo enorm klein, pietluttig en onbetekenend. Dat zie ik niet eens. Zo waardeloos klein. Die grote mens heeft zo'n groot ding gemaakt. En menselijk gesproken is het waar. Als je die ruïnes zou zien, dan zou je nog steeds onder de indruk komen. En dan zijn er nu lang geen 8 verdiepingen op elkaar van zoveel tientallen meters. Er zijn er nog maar 2. Maar ondertussen waren er 8. Oh, wat zijn ze geweldig in hun nopjes, want ze hebben het zo goed gepresteerd. En de Heer zegt, dit is mijn blokkendoos, stelt niks voor. Zo spot God met onze torens, want wij wonen ook vanuit onszelf in Babel. Nee, ik weet het wel, het staat ons niet aan dat voor onszelf te leren geloven. Nog steeds zijn wij behept met die zo kwalijke manier van schriftuitleg, waarbij wij al dat soort teksten reserveren voor de wereld. Niet waar? En heel soort andere teksten, dat reserveren wij voor onszelf. Als het gaat over Jeruzalem, dan hebben we het over onszelf. Maar als het gaat over Babel, dan hebben we het over de wereld. Maar dat is nou net andersom als God komt. Als hij zijn naam wil gaan grootmaken tegenover de naam van de mens, Dan gaat de Heer het precies anders omkeren. Dan wonen wij niet meer in Jeruzalem, maar dan wonen wij in Babel. Zo was het toch ook in de dagen van Jesaja. Wanneer hij zijn volk aanspreekt met gij overigen van Sodom en geen volk van Gomorra. Dat hadden ze ook niet gewild. Dat wilden ze niet horen daar in Jeruzalem, dat zij in Sodom woonden. En zo willen wij in degelijk geen muiden het niet horen dat wij in Babel wonen. En toch, de geest van Babel moet door God worden uitgeroeid. En anders is die er en heerst die ook. En de Heer moge het ons genadiglijk verlenen, dat wij terugziende op wat we hebben gedaan, het mogen zeggen, Heer, ik heb niets goeds gepresteerd. Het hele bestaan van mij, wat van mij is, is Babel, kan voor u niet waardevol zijn. En alles wat waardevol was, is uit u. En daar heb ik mijzelf niet voor te bedanken of te eren. De naam des mensen, hoe doet hij dat nu? Laten wij niet bij de wereld zo lang stilstaan. Laten wij eens heel kort onszelf in ogenschouw nemen. Zijn wij niet bezig, gemeente, onszelf te verheffen boven onze naast? De een wat openlijker, de ander wat verfijnder. Onszelf te verheffen en te menen dat wij toch beter zijn dan zoveel anderen. Dat wij nog lang de slechtste niet zijn. Moeten wij het niet eerlijk aan de Heere belijden dat die hoogmoedige geest in ons is? Een naam te maken. En dan niet een naam met een kwalijke geur natuurlijk. Wel nee, dat willen we niet. We willen een goede naam en faam hebben. We willen bekend staan in onze plaats als een degelijk mens. Als een degelijke dominee. Of als een degelijke ouderling, diaken, kerkvoogd, notabel, gemeentelid. Wie wij ook maar zijn. Ik heb wat gepresteerd. Ja, ook in het verborgen, al zou niemand het weten. Dan zijn wij zo afgodisch dat wij met onze godsdienst, dat wij met ons zoeken van de Heere, nog steeds onze eigen naam op het oog hebben. Voordat onze naam is doorgestreept, moeten er bij wijze van spreken aardbevingen, ja, moet er een nederdaling Gods plaatsvinden. Zo zien wij het ook bij Babel. De Heer had wel gewaarschuwd, maar ze luisterden niet. Ze hebben elkaar bemoedigd en toch doorgezet. En voordat een mens daar nou mee stopt, hè, met die naam te bouwen, moet God ingrijpen. Bij Babel is de Heer afgedaald en heeft de taal, de spraak verward. En als de Heer dat nu gaat doen en afdaalt in de ziel, dan gaat hij ook in ons leven het zo maken dat er verdeeldheid komt. Verdeeldheid, waarmee dan? Het volk van Babel wordt verdeeld in zichzelf. En zo komt een kind van God ook verdeeld met zichzelf. Dan komt er vijandschap met dat oude ik. Dan komt er een strijd tegen dat oude bestaan. Dan worden wij verdeeld in onszelf. Niet met de anderen in eerste plaats, maar met onszelf. En dat is nu het begin. Als de Heer onze naam gaat doorstrepen, dan kunnen we niet meer roemen in onszelf. Dan kunnen we niet meer verwachten van onszelf. En 10. Eerst zei Jafet, dan Gam en dan Sem. De schrijver wil heen naar Abram. Daarom eerst Jafet en Gam afgehandeld. Met de geschiedenis van Nimrod. En nu Sem in het oog. Daar gaat het om, die naam. En die naam, dat is uiteindelijk in de lijn van Abraham. Gaat het heen naar Christus, de naam. En een korte oponthoud, helaas. Dat ook in het geslacht van hem die naam heet, die op Christus ziet, is het toch nog zoveel van de wereld om een eigen naam te bouwen. Tegen de naam van Sem, tegen de naam van Christus in. De naam die God gegeven heeft. En toch, in vers 10 gaat het weer verder. De Heere breekt deze hindernis. Breekt deze vijandschap. De Heere breekt uit genade in het hart van zijn volk alle opwerpen van eigen naam en roem. De Heere verbreekt het zodanig dat er weer verder gegaan kan worden door zijn goddelijke geest met die naam die alleen waard is genoemd te worden. En zo gaat het heen via Sem, Natera, Abraham. En als de 12 zal dan ook duidelijk een nieuw begin worden gemaakt. Als de Heere Abraham gaat roepen, het staat al in hoofdstuk 11, we hebben het net gelezen. uit Ur der Galdeën, langs Haran, richting Kanaan. Het land dat God hem wijzen zou. Abraham wist niet waar dat was, hoefde die ook niet te weten. Maar dat zien we, zo God het geeft, een volgende maal. Hier staat het, de Heere gaat heen en dan met spoedige vaart naar Abrams naam, omdat in de naam van Abram gezegend zou worden. Alle volk en alle geslacht, die maar in de voetsporen van Abram zou wandelen. Want er zou uit Abram één voortkomen, wiens naam is Heere. Zijn naam is wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vrede vorst. Gemeente, hoe doet God dat nou? Hoe gaat hij heen werken naar die ene naam in de verbreking van onze naam? Wij lezen het in vers 30. Dat alles vastloopt. Dat Gods geslachtslijst doodloopt. Dat de lijn naar Christus afgesneden wordt. Want wat staat er? Dat Sarai onvruchtbaar was. Ze had geen kind. Daar is het einde van de lijn. Daar is het einde van Gods raad. Daar is het einde van Gods daad. Daar is het einde van Gods belofte. Tenminste, voor zover wij zien kunnen. En voor zover wij maken kunnen. Eventueel voor zover wij er een aandeel in hebben. En zo gaat het nou altijd. Hier tekent God in de geschiedenis van oude dagen hoe zijn werk is, hoe zijn gang door de geschiedenis, hoe zijn omgang met de mensen is. Namelijk, de Heere werkt altijd. Onze levende naam wordt gedood en zijn dode naam, ik bedoel die naam die in een afgestorvene, dat is Sarai, een onvruchtbare, zou moeten doorklinken, die naam wordt het leven. God werkt altijd anders dan wij denken. Wij kunnen het niet bekijken. Heel ons denken moet op zijn kop omgekeerd worden. En dat niet maar één keer, het volk des Heren, dat weet u, maar vele malen. Vele malen dat we denken, het gaat zo. Fout. Helemaal mis. Klopt niets van. Terug. Opnieuw rekenen. Oh, denken we, het gaat zo. Ook al niet waar. Want het gaat bij de Heer altijd anders. Wij denken, het gaat van slecht naar goed. En van goed naar beter. En van beter naar best. Maar God zegt, het gaat van goed naar slecht. En van slechter naar. Van slecht naar slechter. En van slechter naar slechtst. Van dat wat kan, gaat het altijd naar dat wat niet kan. De mens zegt, wij zullen. En als God gaat werken, dan loopt het vast. Niet alleen ons menselijk kunnen loopt vast. In Babel, waar de Heer uit genade de hindernis wegneemt, maar ook de lijn der geslachten loopt vast. Het lijkt alsof God ook vastloopt. Waarom doet de Heer dat nou? Waarom op deze manier? Het vervolg zal er nog uitgebreid over spreken. De vele honderden jaren tussen Noach en Abraham is één hoofdstuk. En de enkele tientallen jaren vanaf Abrahams roeping tot de geboorte van Isaac, dat is wel 5, 6 hoofdstukken. Welk een onbegrijpelijke gang van God. Dat hij dat uit gaat meten. Je zou het zo kunnen zeggen, dat grote schilderij van het wereldgebeuren, daar neemt de Heer één facet uit, als Abraham, hoofdstuk 12, vervolgens. Dat gaat hij stukje voor stukje belichten. En daar juist gaat God het belichten, waar het vastloopt. En dat gaat God breed uitmeten, waar het vastloopt en hoezeer het vastloopt en op welke manier het helemaal mislukt. En waarom doet God dat? In uw zielenleven ook. Waarom laat de Heer daar uw aandacht op vallen? Waarom gaat u dat meemaken in uw eigen hart dat het vastloopt? Waarom doet God toch zulke wonderlijke wegen in uw leven? Waarom gaat hij zulke vreemde gangen? Waarom begrijp ik het dan niet meer? Moet dat altijd zo, o geliefden? Wij willen graag zalig worden. In de weg van de geleidelijkheid. In de weg van de redelijkheid. In de weg van het begrijpen. Ik begrijp hoe het gaan zal. God hoeft het mij al lang niet meer te zeggen, want ik kan het al bekijken. Natuurlijk, het zal zo en zo gaan. En ja hoor, het klopt. Geweldig, het wordt allemaal beter met mij. Het gaat precies in die stroomversnelling zoals ik denk. Nee, zegt de Heer. Daar zet ik nou een muur, een afgesneden weg. Een toegemuurde weg. Daar loop je tegen dood. En daar vind je dan ook de dood van de mens. Waar de naam van God schijnt af te sterven. Omdat het geslacht van Abraham schijnt uit te sterven. Ga de Heere bij hem vandaan. Zoals later in hoofdstuk 17 en vervolgens wordt vermeld. Een nieuw begin maken. Welke wonderlijke gang. Waarom? Opdat uw naam zou vergaan. En zijn naam zou bestaan. Zou blijven staan. Zou worden geroemd en geprezen. Dat is uiteindelijk zijn bedoeling. Maar ene bedoeling. Dat nou zijn naam verheerlijkt wordt. Daarom moet het mislukken. Volk van God. Ziet u. Hoezeer hier de Heere bedoelt. Het geloof te oefenen. En achteraf gezien. Als wij teruglezen uit de vervulling der belofte. Naar deze geschiedenis. Dan zegt de Heere daarmee. Voor ons. Hoezeer wij op hem hebben te zien, die wel wonderlijke wegen gaat, maar die het daarom nog niet fout doet. Die wel in afgesneden wegen gaat, maar daarom zelf nog niet vastloopt. Die wel door de onmogelijkheid heen gaat, maar daarom betekent dat nog niet dat u nou wanhopig moet worden. Nee, juist deze geschiedenis, deze geslachtslijst met alles wat daarmee samenhangt. Die lijn van Sem, waar het wereldgelijkvormig helaas is. En waar ook Gods onmogelijkheid schijnt aanwezig te zijn. Waar dus niets meer uitkomt van de belofte. Deze geslachtslijst predikt ons. Gods almacht. U hoeft niet bang te wezen voor die goddeloze die zo tegenstaat. De Heer spot daarmee. Hij komt uit de hemel en zegt weg daarmee. Ja, maar die onmogelijkheid, dat vind ik heel moeilijk. Daar waar ik zo vastloop. Wel nu, als u niet vruchtbaar kunt zijn. Als u niet kunt meehelpen om de belofte te vervullen. Als u niet een daad kunt stellen voor God tot zijn eer en tot uw zaligheid. Als u dus geheel en al bent aangewezen op zijn kracht, op zijn gunst, op zijn genade, geliefde. Dan predikt ons deze geschiedenis, deze lijn, dat de Heer dat ook wel weet. Dat de Heer dat ook wel doet. Het is niet toevallig of zonder betekenis dat Abraham een onvruchtbare vrouw moet hebben. Dat heeft Abraham niet geweten. En Abraham ook niet gewild. En toen de belofte zou komen in het volgende hoofdstuk, toen was het helemaal niet overeenkomstig Abrahams gedacht. Waarom kiest God nou een onvruchtbare uit? Omdat zijn naam alleen zou bestaan. En de Heere gaat door. En die enige naam wordt op deze aarde gepredikt. En voor ons allen geldt deze vraag. Voor de jongens en de meisjes, de mannen en de vrouwen. Welke naam is nou belangrijk in ons leven? Is dat onze eigen naam nog? Onze naam van godsdienstig mens, degelijk, ernstig, veranderd, verbeterd? Is dat een naam van onze bevindingen? Die wij hebben mogen ontvangen. De daden Gods in het verleden. Zijn bemoeienissen met ons. Zijn uitreddingen. Hebben we daar wat mee willen zijn? Hebben we geprobeerd daar wat van te maken? Zijn we daarop gaan rusten? Hebben wij onszelf verheven? Hebben wij een toren gebouwd? Niet zichtbaar, niet tastbaar, soms niet eens merkbaar, omdat wij ons ootmoedig camoufleren, omdat wij ootmoedige taal weten te gebruiken om het te verhullen, omdat wij het vaak zelf niet eens goed in de gaten hebben. Maar toch, u zegt, waar kan ik dat aan herkennen dan? Hieraan, dat als uw naam nog nooit is doorgestreept en de naam des Heren nog nooit daarvoor in de plaats is geschreven, zodat u geheel met het uwe ten onder moest gaan en geheel en al tot verrotting werd, zoals de schrift ons leert, en zijn naam alleen een geur voor u kreeg, zoals Paulus het later zou zeggen, wij zijn een reuke des levens uit Christus voor u. Als dat nog nooit geworden is, als die naam nog nooit als een uitgestorte olie voor u geworden is, dan is uw eigen naam nog de hindernis. Dan moet onze naam met ons vergaan. Zalig die mens die alzo gedood mag worden en mag sterven aan wat hij maar heeft. En aan de kant die vraag luidde, of is de naam Christus ons een en al geworden? Is die naam ons dierbaar geworden? Hebben wij die naam leren lief krijgen? Dan hebben wij geleerd dat het uitverkiezende genade is. Dat God zijn naam aan ons bekend maakt. Uit al die lijsten van namen en geslachten uit Noach voortgekomen. Eén lijst, Sem. En in die lijst van Sem, één naam gaat hij mee door, Abraham. Al die anderen zinken weg in ongeloof. Zinken weg in duisternis, zinken weg in wereld en hel. Al die andere namen, al die andere geslachten. Heer, waarom zou u dan uw naam in mij wel? Ik hoor toch ook bij diezelfde mensen. Ik heb toch ook diezelfde toekomst verdiend. Ik moet toch diezelfde gang gaan van het verloren gaan. Waarom zou u dan met mij een andere weg gaan? Waarom mag ik nu wel mijn naam kwijtraken? Waarom mag ik nu wel uw naam beminnen? En de naam van Christus hoogacht. Wat is daarvan de reden? Heer, ik kan geen goede dingen in mijzelf vinden. Het is louter uw verkiezend welbaar. Daar eindigt zulke ziel in. Daar roemt zij God in. En hebben we ook dit geleerd. Dat de weg des Heeren altijd is in uw leven. De weg van het niet kunnen en toch gebeuren. Oftewel, de weg van het wonder. Want de Heere werkt altijd naar het wonder toe. En als het geen wonder is, is het niet uit Christus, is het niet uit God, heeft het ook geen waarde en kan het niet bestaan. Zult u het eenmaal weer kwijtraken en dat voor eeuwig als zo doorgaat. O daarom geliefde, wat een voorrecht als wij die naam van Christus hebben leren hoogacht, juist in die afgesneden weg, juist toen het voor ons helemaal vastliep. Toen kwam hij van de andere zijde. En de Bijbel gaat ervan getuigen, van dit 30ste vers. Steeds weer op een andere wijze. Steeds zijn daden, zijn macht, zijn kracht, zijn uitredding, zijn heerschappij, zijn wonderen, zijn gunst, die eeuwig hem bewoog. Laat ons daarom ons onderzoeken. Welke naam is voor mij van waarde? De mijne of de zijne? O Heere, mijn naam is voor mij nog zo'n zoete geur. Ik moet het u belijden. Het is een stank voor u. De geur van mijn naam beledigt u. En ik probeer altijd maar weer mijn naam te doen geuren. En het is tot oneer van die ene naam, Christus. Zou het dan verboden zijn, jong en oud, om het hem te vragen dat hij ook uw naam gaat doorstrepen. En ook in uw leven zijn naam doet triomferen. Zou het dan verboden zijn om op zijn macht te steunen die Babel verbreekt en Sarai vruchtbaar maakt? Zou het dan verboden zijn om vanuit zijn raad, vanuit zijn bediening te leven? Om hem toe te laten dat hij uw hoogmoed wegneemt. En dan hem toe te laten dat hij uw onvruchtbaarheid wegneemt. Omdat hij zou werken. Hij doet het hier toch ook? Babel heeft toch zichzelf niet afgebroken? Sarai heeft toch zichzelf niet vruchtbaar gemaakt? Waarom zit u toch zo op uzelf? In al uw woelen, in al uw tobben, altijd maar verwachten van uzelf. Altijd maar proberen het zelf te doen. Waarom nou? De Bijbel zegt het niet dat we dat kunnen. De Bijbel zegt wel dat we het moeten. Akkoord, daar hebt u gelijk in. En die eis, die prediken wij ook. Maar mogen we nou ook eens van een andere kant zeggen? Mogen we nou ook eens zeggen, waarom nou toch zelf geprobeerd?
Laat toch de Heere werken. Dat is toch Sabbat vieren, nietwaar? Zo staat het in het vierde gebod, de uitleg daarvan, in de catechismus, zondag 103. Vragen om 103, wanneer daar wordt gezegd dat ik de Heere door zijn geest in mij werken laten. Dat is het nou, Heere, doet u het. Babel is in mij, u kunt het verbreken. Onvruchtbaarheid is in mij. Mijn naam is vruchtbaar. Uw naam, Heere, er schijnt geen doorbraak te komen. Het schijnt vast te lopen. Hoe moet dat dan? Hoe moet ik nou komen tot die naam Christus? Hoe moet ik nou komen tot die borg en zaligmaker? Hoe moet ik hem leren kennen? Hoe moet ik aan hem verbonden worden? Hoe zal ik hem ontmoeten? Hoe zal ik hem begroeten? Hoe zal ik hem omhelzen? Hoe zal ik hem beminnen? Heere, leer u het mij. Wel nu, het is niet verboden dat te vragen. Want de Heere, ja, hij kan ook u overslaan. Dat is waar. Hij kan naar recht en billijkheid ons voorbij gaan. Dat is zeker verdiend. Maar hij doet het niet anders dan naar zijn vrije welbehaag om een bedelaarsvolk die de onvruchtbaarheid inleeft te verrassen, te verblijden en verwonden te doen staan, omdat hij het initiatief neemt tegenover onze boosheid, zijn goedheid, tegenover onze onmacht, zijn almacht, tegenover onze verlorenheid, zijn zaligheid. Wat moet u dan doen vrezen in een tijd dat Satan u aanvecht, dat het niet meer kan? Deze lijn loopt vast, maar het is niet waar. God gaat zelf een nieuw begin maken. En Genesis is één grote lofzang op steeds weer dat nieuwe begin. Eén grote lofzang, niet hoe goed wij zijn, maar hoe goed God is. Daarom, geliefd, de schrift nodigt u uit, voor het eerst en opnieuw, of u het kunt of niet, of u het begrijpt of niet, of u het hebt of niet, de schrift nodigt u uit om op God te hopen. Amen. Wij zingen van Psalm 147, daarvan het tiende vers, het laatste vers van de 147ste psalm. En nog veel groter, o God, is dat wonder dat gij uw naam in Christus Jezus tot zaligheid niet alleen aan Abraham en zijn zaad in Israël in Kanaan hebt bekendgemaakt, maar dat gij de volkeren niet vergeten zijt, en dat gij
over de grenzen zijt heen gegaan, en dat gij het geslacht van Sem en van Javet en zelfs van Gam doet wonen in die ene plaats Jeruzalem, het geestelijke Jeruzalem, die nieuwe stad vol van u, waar onze naam voor eeuwig is vergaan en uw naam voor eeuwig zal bestaan. O Heere, zoudt gij plaats willen maken in ons leven voor die verbreking, door die verbreking, voor de openbaring van die ene naam. Laat het onze toch geheel tot niet mogen worden. U weet hoezeer wij ons daartegen verzetten. En u weet hoezeer wij proberen onszelf toch weer een naam te maken, ook na ontvangen genade. Ook nadat onze ziel werd bevrijd. Ook nadat onze schuld werd verzoend. Ook nadat onze zondemacht werd gebroken. En nadat onze naam een doodsteek kreeg. U weet hoezeer wij proberen overeind te blijven. U weet, Heer, dat wij uw weg maar nooit begrijpen. U weet dat wij zo vastlopen, u weet alle dingen. En u beleiden wij het in deze uren. Welk een ernstig woord uit deze zo goddeloze geschiedenis, waarin zulk een heerlijk ingrijpen van u, vol gericht en oordeel, nochtans, uiteindelijk, een ingrijpen om op te ruimen de hindernis tot die ene naam. Een ingrijpen om op te ruimen en weg te doen alles wat zich verzet tegen u. Welke prediking komt daaruit tot ons, Heere? Wij bidden u, wil ons allen op de juiste plaats brengen. We hebben er zo'n last van dat wij niet bij een Babelvolk vergeleken willen worden. Dat we ons zo heel veel beter achten. Dat wij niet zo graag willen zingen, zijn naam, zijn roem, ligt al ter neergeslagen. Dat dat nou voor ons ook waar mag worden wat we zongen uit Psalm 49. Opdat het ook waar zou worden dat wij horen bij dat geestelijk zaad van Abraham. Zodat ook wij horen bij dat volk van Psalm 147. Waar geroemd wordt in verkiezend onderscheid. Heren, en als ge ons zou overslaan, dan zijn er die dat vrezen, dat gij zulk een voorbij zal gaan. Al zoveel jaren is er niets veranderd, is er niets verbeterd, is het alleen maar slechter geworden. O Heren, zoudt gij onze jonge mensen willen geven dat zij nu leren zien hoezeer ook zij bezig zijn hun Babel te bouwen. Werelds of kerkelijk, in geld en goed, of in degelijkheid en rechtzinnigheid. Wilt gij uit genade geven dat wij alles afgebroken mogen krijgen door uw goddelijke kracht? Want wat wij afbreken, dat bouwen we toch weer op. Maar wat gij afbreekt, dat kunnen wij niet meer opbouwen. O Heere, we zijn als Esau en Edom die zegt, zal de Heer afbreken, dan zullen wij weer opbouwen. Oh, maar dan zegt gij, zult gij opbouwen, dan zal ik toch afbreken. Tot een eeuwige verwoesting. Halleluja. Als onze naam mag vergaan, tot een eeuwige verwoesting, het onze tot niet mag worden, welk een voorrecht. En uw naam zal geroemd worden, dan mogen wij wel in het graf tot niet vergaan, tot stof. En onze naam mag begraven worden. Halleluja, zingt uw volk. Heel eerbiedig, uw naam tot eer, want gij zijt het waard, uw naam alleen. Heer, wat een voorrecht om te mogen sterven aan onszelf en straks ook te mogen sterven van deze aarde af. Van de zondetijd af, van die tijd waar Babel maar nooit dood wil. Waar de macht van Babel altijd weer de kop opsteekt. En waar onze onvruchtbaarheid ingeleefd wordt en waar onze naam nog zulk een kwalijke stank verspreidt. Om te mogen sterven, Heere, straks hier vandaan. En in die eeuwige toekomst, op die nieuwe aarde waar geen Babel is, waar Babel is vergaan. Uw kind zingt met verwondering, Babel vergaan in mijn hart en daarbuiten. En uw naam zal geroemd worden en vrije genade verheerlijkt. En Christus zal alles zijn Ja, gij zult alles zijn in allen. Al uw volk zal leeg zijn van zichzelf en vol zijn van u. Zou het hier ook mogen, zou het nu ook mogen, geeft u het Heer. Ook aan degenen die dit alles niet kennen, zelfs aan degenen die dit alles niet willen. En wil dan geroemd, beroemd maken, de naam die alleen waard is genoemd en geroemd te worden. Wil uw naam in Christus ons begeerlijk maken. Zegent u ons allen. Wij komen het u vragen voor degenen die u nodig hebben in bijzondere zin. Wij bidden het u voor onze kinderen. Wij bidden het u voor onze bejaarden. Voor de zieken. Voor de zorg. Voor degenen die zorgen hebben. Voor onze overheid. En voor dat grote wereldgebeuren. En mogen wij ook ditmaal in bijzonder vraag voor uw oude volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten heeft genoten. Heer, wat zou het groot zijn als zij de Messias nog mogen aannemen, als zij hun eigen naam krijgen doorgestreept, de roem van de wet, de roem van de werken en de prestaties, opdat alleen de roem van de Verlosser, van het eenzijdige werk van u en de gratie zal klinken over de lengte en breedte der aarde. Gedenk de doopouders die vanmiddag hun kind ten doop houden. Gedenk ook die beide ouders die hun kind niet ten doop kunnen houden vanwege ziekte. Wil dat kindeke weer thuis doen komen. Ja, Heer, wil het genezen. U weet van de zorg. Gedenk zo allen tezamen in uw bijzondere gunst naar uw vrije welwagen tot roem van uw naam. Uw naam alleen. Amen. Wij zingen van Psalm 87 en daarvan het derde en het vierde vers. Psalm 87, vers 3. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Dat zijn nakomelingen van Gam. En vers 4. God zal ze zelf bevestigen en schragen. Psalm 87, vers 3 en 4.
Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.